Goedenavond luisteraars, hier bevangt de psalmen voor deze dienst. Psalm 135 vers 1 en 2. Psalm 135 vers 1 en 2. Psalm 110 versen 1, 3 en 4. Psalm 110 vers 1, 3 en 4. Psalm 89 vers 15. Psalm 89 vers 15. En Psalm 119 vers 53. Psalm 119 vers 53. Schriftlezing vanavond is Psalm 110. Psalm 110. En aan de orde van behandeling is dan van de Heidelbergse Catechismus zondag 37. Zondag 37. Wensen u gezegend dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 135. Het eerste en het tweede vers prijst de naam van uw God, zeer de knechten hier vergaten. Het tweede vers, God is goed, looft hem tezaam met gezang en snaren. Spel 135, 1 en 2. Gemeente, met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van het geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, laten wij het heilige aangezicht van de Here zoeken in het gebed. Laten wij bidden. O Here, eeuwige en drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We hebben het zo even beleden. Ik geloof in de Heilige Geest. En dat dat ons verlangen is, ons gebed. En ook onze verwachting. Dat u uw geest geeft, we hebben het nodig, Heren, in ons bidden, want de discipelen moesten bidden en vragen, Heren, leer ons bidden. O, geef de geest van de genade en der gebeden, opdat ons gebed niet zou bestaan uit woorden die we zeggen, maar harten die zo verenigd met zoveel als we hier zijn. Dat harten tot u komen. Door die geest van gebed bij u gebracht. We hebben uw geest nodig, Heer, in de opening van het woord. Het duistert als we van onszelf zijn. En ook als u in ons leven kwam, dan hebben we niet een voorraad. Dan hebben we uit onszelf geen bekwaamheid. Maar uw geest die het verstand verlicht. En die in al de waarheid leidt. En die geest die overtuigt. Die geest die het licht laat vallen. Die zal u toch verheerlijken, gezegende Heer Jezus Christus. Omdat u verheerlijkt zou worden vanavond. Ook in het onderwijs wat we mogen horen uit uw woord. Maar wat het leerboek van de catechismus ons ook aanreikt. Geeft dat we daarin dan ook uw stem horen. Geleerd worden zoals dat boek ook bedoeld is. Maar niet alleen dat ons verstand dingen weet. Maar zo geleerd dat we komen tot die kennis van u. Waar hart en verstand samengaan. Waar we onderwezen worden. En dat het hart dan ook mag zeggen, wij weten wat wij spreken. Geef die geest die verborgenheden bekend maakt. En die ontdekt en die op u doet hopen. Heb dank dat u ons hier gebracht hebt. En als we bidden om uw geest, de stromen van uw geest, de natuur roept om water. En dat mogen we ook van u bidden. Want ook daarover gaat uw leiding. Dat u zou doen wat de psalm zegt. Hebben we dit begeerig gemaakt, verrijkt u het grotelijks. Dan moeten we ook belijden dat we dat niet verdienen. Als we vanmorgen het ook voor u hebben neergelegd. De zonde van ons land en de zonde van ons volk. En dat is niet op afstand, want we zijn er zelf ook zo bij betrokken. En ook wie wij zijn voor uw aangezicht. Heer, dan zou het zo verdiend zijn dat de hemel dicht zou blijven. En dat er geen druppel meer zou neerdalen. Maar o God van Elia, ja, dezelfde, bezoek nog met uw heil. En dan niet alleen dat u regen geeft, maar dan ook die regen van boven, die regen des geestes. Geef ons uw heil, Heer. En dat het licht over ons opgaat, voor het eerst of opnieuw ook, vanavond in de verkondiging van uw woord, hier of thuis. En laat uw koninkrijk komen, waar we vanmorgen van hoorden. En dat ook buiten Israël er waren, die werden toegebracht. En dat is ook uw belofte. Heer, breng ze toe. Net als Jetro. Doe ze komen in Oosterhout. In Malawi, in Suriname. In Siberië, in China. Dat werk van Golgotha, dat zal toch loon op zijn. Om die arbeid zijn ziel zal hij het zien. Heer, dat bloed van Golgotha zal vruchten dragen. Het is ons gebed, Heer, breng ze toe. Als parels aan uw kroon. Zegen ons. En dat uw naam zal worden groot gemaakt. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanavond is uit Psalm 110 en daar luidt Gods woord als volgt.
Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen.
Gemeente, in het onderwijs van de catechismus zijn we bezig met de 10 geboden. En we hoorden vorige keer over het derde gebod. En er is nog een toevoeging bij. En dat is zondag 37. We zullen het lezen. Maar mag men ook Godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van de onderdanen, of anderszins, dus op een andere manier, ook de nood vordert. Dus als de nood dat vereist. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer. En des naasten heil, tot heil van de naaste. Want zulk, op die manier dus. Want zulk eed zweren, als het op die manier gebeurt, is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heilige, in het Oude en Nieuwe Testament, recht is op de goede manier gebruikt geweest. Mag men ook bij de heilige, bij enige andere schepselen, een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat Hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid, der waarheid, getuigenis wil geven, en mij straffen, indien ik valselijk zweer. Welke eer, die eer, aan geen schepsel toebehoort. Ik heb over de preek geschreven, de eed. Door God is het eerste punt. Door mensen in de samenleving, dat is het tweede punt. En in het leger, dat is het derde punt. De eed in de eerste plaats door God. In de tweede plaats door mensen in de samenleving. En in de derde plaats in het leger. U wordt het volgende bekendgemaakt. Volgende week zondag hoopt dominee B. van Leeuward Lunter in beide diensten voor te gaan. De aanvangstijden zijn om 9:30 en het is geen avonddienst, dus maar een middagdienst om 3:00. Let op die tijd. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de heren en zijn diensten. De eerste is rondgang voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoordij en de derde voor onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. Wij gaan samen zingen van de psalm die ook gelezen is. Psalm 110, vers 1, 3 en 4. 110, vers 1, dus zo heeft de Heere tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Vers 3. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn en heilig krijgssieraad. En vers 4, u heeft de Heere niet nooit berouwd gezworen, ik heb u mijn volk tot heil. Mijn naam ten prijs is tot lof van zijn naam, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks, wijs 110, 1, 3 en 4. Gemeente, we hebben de vorige keer gehoord over dat derde gebod. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdel gebruiken. En we hoorden daarover in verband met de geschiedenis van David en Goliath. Kijken we even naar de jongens en meisjes. Weet jullie dat nog? Waar ging dat eigenlijk over? Goliath die zo uitdagend sprak. Ja, dat ging over de naam van God die hij gehoond, die hij gelasterd had. Met heel zijn sterke wapenrusting, met heel zijn lengte en zijn kracht. En David werd daardoor geraakt, tot diep in zijn ziel. En hij gaat uiteindelijk naar Goliath toe. En dan niet op de manier van Goliath, zo goed mogelijk bewapend. Maar op een hele andere manier. Hij komt in de naam des Heren. Met een steen en een slinger. En we hoorden hoe Goliath werd overwonnen. En dat daarin ook wel ligt dat God al degene die zijn naam lastert, wat ze ook van zichzelf denken, hoe arrogant, hoe hoogmoedig. Maar die delven het onderspit. Maar gezegend die zijn naam mogen belijden. En dan niet alleen met woorden, maar ook met handel en wandel. Dat zijn naam aangeroepen en beleden zou worden. Dat was de stof van de vorige keer. En nu verder. En dat is opmerkelijk. Wat verbazend eigenlijk. Dat er nu een hele aparte zondagsafdeling volgt over eetsferen. Er zijn heel veel catechismusverklaringen, vooral de wat nieuwere catechismusverklaringen die dan ook deze zondag voegen bij de vorige zondag en zeggen, nou, dat doen we dan maar in één keer. Het verdient toch ook wel aandacht. Maar hoe komt dat, dat dat zo apart vermeld wordt en apart uitgewerkt wordt? Dat dit zo'n nadruk krijgt. Ja, dan moet je kijken naar de geschiedenis waarin de catechismus is ontstaan. Het is heel bijzonder. En dat maakt ze ook heel krachtig, ook zeker ook in die tijd, dat de belijdenisgeschriften, geldt ook voor de Duitse leerregels en de Nederlandse geloofbelijdenis, dat ze betrokken zijn op hun eigen tijd. En dat daarin aan de orde komt wat in die tijd ook speelde. En waar de fronten lagen. En soms kost het ons dan wat inspanning om dat weer helder te krijgen. Maar waar ging dat over? Nou, dit onderwerp van eetswering, dat was een zaak tegenover de doopsgezinden, de wederdopers. Zo'n 400 jaar geleden. Misschien kennen jullie, jongens en meisjes, het verhaal, de geschiedenis van die man Dirk Willemszoon uit Asperen. Dat hij van Lidam naar de A15 rijdt. En dan zie je natuurlijk die indrukwekkende toren van de kerk van Asperen. Nou, op de vierde verdieping van die toren heeft iemand gevangen gezeten. Dat was Dirk Willemszoon. Hij had afscheid genomen van Rome. Hij was doopsgezind geworden. Doopsgezinden denken anders over sacramenten, denken anders over de ambtsleer. Maar ik mag toch hopen en geloven dat er ook doopsgezinden zijn geweest die oprecht de Heer hebben gediend en gevreesd. Zeker. En hij ontsnapte uit de toren. Hij ontsnapte uit het kasteel waar hij eerst gevangen zat. En hij vluchtte over het ijs. En de bewaker achtervolgde hem. En die zakte door het ijs. En Dirk Willemszoon die keerde op zijn schreden terug om die man uit het water te redden. En dat lukte. En toen werd hij meteen zelf weer gepakt. En opgesloten in die kerktoren dus. En een aantal maanden later is hij op een gruwelijke manier verbrand. Aangrijpend. Ik moet er straks denk ik nog wat op terugkomen op deze geschiedenis. Nou, hij was dus hoorde bij die doopsgezinden. En die zeggen, ja, maar doopsgezinden die waren heel principieel. Ook in het praktische dagelijks leven. En zeggen, één zweren, dat kan echt niet. Heeft Christus niet duidelijk gezegd? Zweert ganselijk niet. Matthäus 5. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog bij Jeruzalem, nog bij uw hoofd. Laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Zweert ganselijk niet. Nou, dat staat toch in de Bijbel? En dat werd een strijdpunt. En nou is het goud wat de catechismus hier naar voren brengt. Waarom? Omdat hier rechtstreeks het beroep is op het woord van God. Er staat ook een heel aantal teksten bij geschreven. Maar er staat, het is in Gods woord gegrond. En daarom van de heilige en het oude en het nieuwe testament recht gebruikt geweest. Dus het catechismus wijst daarop, wat geeft nou de doorslag? Het woord Gods, ja, maar daar is dus die tekst uit Matthäus 5. Ja, maar wil de catechismus ons ook leren? Ga niet alleen af op losse teksten uit de Bijbel, want dan kom je ook gauw weer verkeerd terecht. Dat doen de Jehovah getuigen ook. Ze zeggen hier een tekst en daar een tekst. Maar heb oog voor de lijnen die getrokken worden, de structuren in de schrift. Dat is ook als het gaat over de kinderdoop bijvoorbeeld. Niet wat losse teksten, maar de lijnen die God trekt in zijn woord. En laat dat dan ook zo zijn. Hierbij dat eens weer. Dan gaan we daar naar luisteren vanavond. Dus ga niet af op je gevoel. Ik vind het zo, ik voel het zo. Terug naar de schrift. Dat was toen nodig en dat is ook vandaag de dag echt brood nodig. Want nou ja, joh, als jij dat zo voelt, als jij dat zo denkt, dan is het zo. Voor jou is het dan zo, hè. Nee, laat het woord des Heren echt de toetssteen zijn. Bij wat je doet en bij wat je laat en bij wat je zegt en wat je niet zegt. Ook in 2026. Op alle terreinen van het leven. Dan wil ik er drie dingen van naar voren brengen. Zoals ik die ook noemde. Dat eetsferen van God. En van mensen in de samenleving en die eet van trouw in het leger. In de eerste plaats dat God eed zweert. Dat God eden doet. En dan zijn we bij Psalm 110. Die wonderlijke psalm waar we wel eens eerder ook bij stil hebben gestaan. Die diepe diepte. Dat David weet wat er was tussen God de Vader en God de Zoon voor de grondlegging der wereld. Dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken. Hoe kan je dat weten, David? Dat is voor de grondlegging der wereld. Ja, dat weet hij door de Heilige Geest. Er was een koning en die zei, hoe kan het toch dat ze in Israël al mijn avondplannen weten? Ja, maar er is een profeet in Israël en die weet ervan. Hoe kan het dat een sterveling weet wat er is in die raad van God voor alle eeuwen? Dat is door de Heilige Geest. Dus heeft de Heere tot mijn Heere, de Vader en de Zoon, gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Oh, het is een psalm van de verhoogde Christus. Zit samen, dat is met hemelvaart. Dat is tevoren al zo, in Psalm 110 wordt het al bezongen, tevoren al zo beraadslaagd. zit, dat is de positie van de rust. Dat is, alles is volbracht. Er hoeft geen offer meer gebracht te worden. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Alles is voldaan. Er is verzoening tot stand gebracht. Die priesters waren altijd met druk in de weer. Die liepen. Maar de Heer zegt tegen zijn zoon, zit. Want het werk is volbracht. Op die plaats van eer. Aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten, die vorst die overwint. Heel beeldend, met de beelden van die tijd. Als je een machtige vorst had overwonnen, dan nam je mee naar het paleis. En dan mocht hij onder het voetenbankje van de koning, moest hij heel de dag zitten. Dat is wel erg vernederend. Voetbank van zijn voeten. Zo zal Christus overwinnen en Satan en alle machten zo totaal aan zich onderwerpen. Tot een voetbank van zijn voeten. Dat is nog niet zo. Nu zien wij het nog niet. Nee, maar heers in het midden van uw vijanden. Hij breidt zijn koninkrijk uit en de dag komt. Totdat alle vijanden aan Christus de Heere onderworpen zullen zijn. Die totale overwinning. Dus hij moet als koning heersen. En hij zal als koning heersen. Maar niet alleen koning, zegt Psalm 110, maar ook priester. Want hij heeft gezworen. Hé, nou ben ik bij zondag 37. Dat eens weer God heeft gezworen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Nou is het onmogelijk dat die ordening van Melchizedek, dat heeft heel veel kanten. Dat is ook wel heel onderwijzend, maar dat kan nou niet aan de orde komen. God geven, misschien een andere keer. Maar hiermee neemt dit dan mee. Hier gaat het om dat de Vader heeft verordineerd. Dat zijn zoon koning zou zijn, heers in het midden van uw vijanden. Maar hij zweert ook dat hij priester zal zijn, priester en koning tegelijk. Dat mocht niet in Israël, maar bij Christus zal het zo zijn. Hij is niet alleen koning die heerschappij voert, maar hij is ook priester. Die het offer zal brengen en die heeft het gebracht. En die priesterdienst verricht. Die daar is aan die rechterhand des vaders. En die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Die als het ware zijn offer aan de vader voorhoudt. Die daar is. Het is één grote verzoeningsdag eigenlijk daar aan die rechterhand. Daar is die priester die met het bloed treedt voor het aangezicht des Heren. Hij heeft gezworen aan zijn zoon dat hij priester zou zijn. Mag je zweren? Dat heb God toch helemaal niet nodig. Hij is de eeuwige, hij is de waarachtige. Aan God hoef je niet te twijfelen. Hij liegt niet. Hij is de God der waarheid. Het eeuwig trouw. En toch zo'n sterke betuiging. Zo'n eedzwering. Ja, dat heb God laten weten aan ons. Omdat zijn kinderen altijd weer zo kunnen twijfelen. U moet toch wel last van hebben, gemeente. Dat je alle houvast in jezelf verliest. Ik weet niet of dat trouwens een last is. Ik denk dat het ook een zegen is. Als je nou niks hebt om voor God te bestaan. Je slaat een blik naar binnen. En Augustinus zegt, ik wou me altijd om voor God verstoppen, zegt hij. Dat kon altijd ik me verstopt achter mijn eigen rug. Je verstoppen achter je eigen rug. Hij zegt, dat is een mens. Dat lukt natuurlijk niet. Wie ben ik? Wie ben ik nadat hij kwam? Wie ben ik nu? Wie ben ik na zoveel jaren? O God, in mij is geen gerechtigheid. In mij is geen niets voorhanden om maar uw recht te voldoen. Weet dat de Vader de Zoon heeft gemachtigd om tussen te treden. Dat hij is aangesteld, dat het met een eedzwering gepaard gaat. Dat hij daar is, hè, om verzoening te doen, om onafgebroken te bidden. En dat is tot troost van dat hart wat zo kan twijfelen. Wat zichzelf zo uit het veld laat slaan als je geweten weer opgewekt wordt. En je geweten het ziet en beseft wie je bent. Als je geweten je aanklaagt, als de duivel aanvecht. Je troost hebt weg. En je vrede raak je kwijt. En je zou aan de radeloosheid worden overgeleverd. Als ik het goed moet maken bij God, dan is het verloren. Die altijd leeft, een aangestelde hoge priester. En daar ligt een eed van God zelfs aan ten grondslag. Priester in eeuwigheid met zo'n zaligmaker kan Gods kerk nooit meer verloren gaan. Mijn eerste punt is, God zelf, die legt een eed af. En dat is niet de enige keer. Trek ik de lijnen iets breder. Laat ik er nog drie noemen. Psalm 95, daar zweert God. Als Israël volhardt in ongeloof, gemeente, dit is een hele diepe ernst vanavond. Dat God zweert en hij zegt in Psalm 95, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Met die eedzwerende God heb je te maken. Als je blijft zoals je bent zonder bekering. Als je hart op afstand blijft. Als je jezelf op de benen houdt. Als je aan de zonde vast wil houden. Als je het niet op wil geven. Als die boeien niet gebroken worden. Als die brug niet wordt opgehaald. Als je geen afscheid neemt van de zonde en de ongerechtigheid. God zweert in zijn toren. Dan zou je niet ingaan in de rust. Zal ik nog een eedzwering van God noemen? Het staat er iedere keer hoor in de Bijbel. Hij heeft gezworen het land te geven enzovoort. Alleen, je zou het zo, als je het intikt in de computer, gezworen, krijg je zo bijna 100 keer 100 teksten. Ook van eedzwering, ook van de Here. Maar ik zou er een aantal noemen. Dat hij zweert in zijn toren, dat was de eerste. Dat hij zweert in Ezechiël 33. En hij zegt, zo ik lust heb in de dood van goddelozen, zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. Zo ik lust heb in de dood van goddelozen, maar daarin heb ik lust dat goddelozen zich bekeren en leven. Bekeert u, waarom zou het geen sterven en niet leven? Twijfel je aan mijn gewilligheid, zegt de Heere? Denk je dat ik genoegen heb in de ondergang van goddelozen? In de ondergang van u, in de ondergang van jou? Nee, zegt de Heer, aan mij ligt het niet. Ik zweer het bij mijzelf. Wij kunnen alleen maar bij God zweren. Dat is het andere antwoord straks. Maar God heeft niemand om bij te zweren. Hij heeft niet iemand die hoger is dan hij. Dus God kan alleen maar zweren bij zichzelf. En hij zegt, ik leef toch. Ik ben de levende. God kan niet zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar hij zegt, als ik kan leven, ik ben toch de levende. Zo waar is het. Ik ben geen God als dat niet waar zou zijn. Ik heb geen lust in dood van zondaren. Van die broek. Dat een jongere omkomt. Met een oudere verloren gaat die honderden keer het woord van God gehoord heeft. En is een ongeloof en al zijn bezwaren blijft volharden. Ik heb geen lust, zegt God. Ik zweer het. dat goddelozen omkomen. En ook vrome goddelozen omkomen. Dat ik nog één eed van God noemen. Jesaja 54. Gij, door onweder voortgedreven en gij ongetroosten, zegt de Heer. Dat zou mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer, ik heb het gezworen, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Zo heb ik gezworen dat ik nooit meer op uw toornen, noch op uw schelden zal, dat bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierheid zal van u niet wijken. Het ongeloof weer opschieten in je hart. Dat je zo wordt platgeslagen tegen de grond. Ik kan dat geloof in hem niet staande houden. Maar God zegt, maar ik ben die eedzwerende God. Voor mijn kind, voor mijn volk. Wat buiten mij niet leven kan. En wat zijn trouw zo in twijfel kan trekken. En hij zweert op dat de hoop en het geloof en de verwachting van hem zou zijn, van zijn kinderen. Dus God zweert in zijn toren en God zweert in zijn liefde en God zweert in zijn genade. Want hij weet wel dat zijn bedroefde kinderen vaak niet bij machten zijn om het vast te houden of om het aan te nemen. Hij zegt, ik betuig het bij mezelf. Ik leg er een eed op af. Dat ik zo'n God ben. Zullen ze in mijn rust zullen ingaan. Neem het serieus. Neem het ernstig. Hou rekening met God. Met deze God. Die het kwade niet duldt. Maar ook die goede tieren, God. Die lust heb in uw leven. Hij zweert het. Die God die zo troost. En zegt. Tot nooit meer op uw toornen. En nooit meer op uw schelden. Hij kan zich wel eens verbergen. En hij kan wel eens kastijden. Maar hij zal ze nooit meer in toren wegdoen. Wat een God, hè. Ik ben de Amen, de waarachtige. Wat schikt God zich? Dat wil ik maar zeggen. Wat. Je zou zeggen, wat past hij zich aan? Wat schikt hij zich naar de zwakheid van zijn kinderen? Hij zou zo'n geloof mogen en kunnen eisen op grond van zijn kale woord, maar hij doet dat niet. Hij daalt heel laag af. En hij zegt, ik zweer het. Dat ik zo ben. Nou, we hebben eigenlijk nog iets meer gezegd dan de catechismus, want die zegt de heiligen in het Oude en Nieuw Testament hebben het gedaan, maar ik mag ook zeggen, God heeft het gedaan. Maar nou gaan we naar die heiligen. Dus in de Bijbel heb je ook, dat is mijn tweede punt, heb je ook Bijbelse figuren die gezworen hebben. Dus niet op die ene tekst afgaan. Nou, waarom heeft de Heer Jezus het dan gezegd? Dat zal ik tussendoor dan ook wel even aanstippen. Want de Heer Jezus heeft al gezegd, omdat we in de tijden van het Jodendom, dat hij dit spreekt. Natuurlijk heel oppervlakkig, om allerlei kleinigheden. Maar gezworen werd, als er iets heel zakelijks was, iets kleins, dat zal ik doen of ik zal het niet doen. En dat gaat er eet op afleggen. Dan ontheilig je de naam van God. En dan deed het ook nog bij Jeruzalem, of bij hoog en bij laag. Hè. Daar komt onze uitdrukking vandaan, bij hoog en bij laag zegt hij iets. Bij de hemel, of bij je hoofd, bij de hel. Nee, alleen bij de naam des Heren. En niet te pas en te onpas. De heiligen hebben het gedaan. Abraham. Met de koning van Sodom. Ik heb mijn hand opgeheven tot de Heren, zegt Abraham. Ik kan er niet achter teruggaan. Jacob heeft gezworen bij die steenhoop. Bij Laban. Die verbond met hem sluit. En hij zegt bij de vrezen van God, mijn vader Isaac. David en de profeten. En in het Nieuwe Testament hebben de heiligen ook eden afgelegd. Ik betuig dan voor God, zegt apostel Paulus. In zijn brieven. God is mijn getuige hoe ik zonder nalaten aan u gedenk. Gaat hij God aanroepen daarbij. Een eedzwering, hoe gaat dat? Ik weet niet of dat het helemaal terecht is, maar er wordt wel eens wat aan verbonden. Er worden twee vingers omhoog gestoken. Ik maak dat gebaar maar even. En er wordt wel eens gedacht, of dat het echt zo is, maar aan ziel en lichaam. Dus met heel mijn bestaan. En dan drie vingers bij elkaar gebracht. Dus Vader, Zoon en Heilige Geest. Het zou kunnen dat de symboliek in dat gebaar ook opgesloten ligt. En je roept de Heere aan als die God der waarheid die het hart kent. Hij mag mij straffen als ik valselijk zweer. Ik heb iets gezegd dat de Heere het doet. Dat de heiligen in het Oude Testament het doen. En dat wij het dus ook mogen doen. Betekent het wel dat je leeft in een wereld die helemaal verziekt is en verleugend is. Dat dit nodig is. We zijn in adem van God afgevallen. En de leugen en de onwaarachtigheid en de oneerlijkheid viert hoogtijd. Dan moet je zo'n hulpmiddel. Ja, dat is dan toegestaan. Dat is ook in de Bijbel terug te vinden. Maar het is wel een tegemoetkomen aan heel die verziekte, verzondigde toestand. Van mensen die leugenachtig zijn van nature. Dat zou niet nodig moeten zijn. De eed is in zekere zin een voorrecht. Dat je zegt een ultieme grond. God hoort het. Maar het is ook wel een aanklacht. Als een soort teugel voor harten. Die tot boosheid zijn geneigd. Nou, je ziet dat in deze tijd met die parlementaire enquête over de coronacrisis. Er worden allerlei mensen gehoord. En dan worden ze onder ede gehoord. Hè? Dus dan wordt die eed afgelegd. Of mensen zeggen dat beloof ik. Wordt die naam van God verzwegen? Nee, dan moet je juist zeggen. Wat is het een gelegenheid om je ook op zo'n moment. Of bij gemeenteraadsinstallatie. Of een arts. Of een officier. Of een rechter. Om de naam des Heren daarbij te noemen. En zegt, en de naam van God heeft ook te maken met deze zaken. Die dopersen, waar ik een beetje mee begon. Die zeggen, God gaat over het geestelijke. Het natuurlijke, dat hoort er eigenlijk niet bij. En de catechismus zegt, ja, maar heel de aarde en de dingen van de aarde en ook wereldse zaken vallen ook onder het toezicht van de Heer. Wat is uw enige troost? En hem voortaan te leven, van harte willig en bereid, maar daar hoort die eed ook bij. Eedsaflegging is eigenlijk een daad van aanbidding. Zo ik opvoer, dat erken je, zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar, bende ik mijn af, want ook daar zou uw hand mij vinden, uw hand mij geleiden. Ik sta voor God, ik sta voor Gods aangezicht. En hij kent mijn hart en hij proeft de nieren. Zo zie je dat er dus in die eed ook een eerbewijs schuilt aan God. Hij heeft een diep inzicht in mijn hart, hij hoort wat ik spreek, hij ziet wat ik doe. En ik stel mij voor zijn aangezicht en ik leg de eed af dat ik zo zou handelen. Trouw aan mijn eed, ja, trouw aan mijn roeping, trouw aan hem. Wat ik erbij wil zeggen is dat het dan ook wel moet blijken in alles wat op die eed volgt. Een eed kan je niet verplichten om dingen te doen die tegen God ingaan. En dan moet ik een stukje verder vertellen van die Dirk Willemszoon. Ik had het nog niet helemaal uitverteld. Hij had die man gered uit dat ijs, uit dat wak. En hij werd meteen weer gegrepen. En toen zegt die man, die door hem gered was. We moeten hem toch eigenlijk vrijlaten. Hij heeft mij toch gered met levensgevaar. Het zou toch heel onbillijk zijn om hem nu nog weer gevangen te nemen en straffen. Maar de schout van Gorkum die kwam erbij. En die zegt tegen die man die gered was. Nee, denk aan de eed die je ooit hebt gezworen. We kunnen hem niet laten gaan. Nou, dan zie je dus hoe die eed verkeerd gebruikt wordt. Die eed kan nooit bedoeld zijn. Het aanroepen van God om degene die in God geloven te vervolgen. En het aanroepen van God en het daaraan vast te maken dat om zo onmenselijk te handelen. Dat strijdt toch tegen elkaar. Dat past toch niet bij die God die je gezworen hebt. Ik haalde het vanmorgen aan en het snijdt toch door je ziel, hè, dat die abortuspraktijk. Dan hoor je van ongeboren leven wat gestorven is. Dat is heel verdrietig. Maar hoe gruwelijk dat leven wat bijna levensvatbaar is, of levensvatbaar is, van 24 weken. We gaan de proef nemen om ze te vermoorden. Een moord bij wijze van proef. Dan denk je toch hoe bestaat het dat Nederland er nog is. Een arts die een eed heeft afgelegd. Dat hij opkomt voor het leven. En zich in zal zetten. En die dan op een verloskamer een kind vermoord. Dat is huiveringwekkend. Tot Gods eer. Dan is het handelen ermee. En dan is dit al een heel schrijnend en heel diepgaand voorbeeld. Maar dat geldt natuurlijk dan ook voor... voor al diegenen die een eed hebben afgelegd, dat handelen wat daarop volgt, daar dan ook in dat licht staat. Omdat de naam van God niet onteerd wordt. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet, God is mijn getuige. En dan gaat hij schrijven naar waarheid. En dat is dan in het maatschappelijk leven en in de kerk. Worden hier ook eden afgenomen? In het midden van de gemeente, zo waarlijk helpen mij God almachtig? Nee. Of toch wel? En dan ga ik weer terug naar Psalm 110. Wat staat er? Vers 2. De scepter van zijn kracht wordt gezonden uit Sion. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Dan gaan we even terug naar die situatie dat Christus ten hemel is gevaren. Hij zit aan de rechterhand, hij heerst als koning en hij doet dienst als priester, verhoogde priester. En hij zendt de scepter, hij gaat rond met de verkondiging van zijn woord. Hij zit niet werkeloos aan de rechterhand van zijn vader. Maar hij werkt tot nu toe. Daar komt Christus met zijn scepter, met het woord van zijn macht. En dan zegt vers 3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht en heilige sieradie. En daar ben ik bij mijn derde punt. Dat is de eed van trouw in het leger. Want dat lees ik dus in Psalm 110. Er wordt een leger geworven. Door Christus. De militia Christi, het leger van Christus. En er staat er, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Wat gebeurde er op de dag van de heerkracht? Nou, het is nog zo hoor, in Nederland. Er worden soldaten geworven. En als je dan je opleiding voltooid hebt, die initiële opleiding... dan wordt er een eed afgelegd en dan zweer je trouw aan de koning. En nu zegt Psalm 110, op de dag van de Heerkracht. Dus nu zijn er harten ingevoegd in dat leger, heel gewillig, en die zweren trouw aan de koning. De eed in het leger, maar dan in het leger van Christus. Zeer gewillig. God wil geen huursoldaten. Hij wil vrijwillig gediend worden. Als je God niet wil dienen, als jij de Heer Jezus niet wil volgen, staat er ook nog een keer in de Bijbel dat de Heer zegt, zou je niet weggaan. Dan zegt Naomi, ga maar terug naar je volk. Hij wil niet gedwongen gediend worden. Gedwongen dienst aan God is geen dienst. Maar er zal een volk zijn die gaat hem eed zweren. Deze zal zeggen met de hand, ik ben de Heere. Schrijven met zijn hand. Wat een dag in je leven, ken je die dag? Dat je als het ware eet weer bij God en zegt, Heere, nu wil ik voor u leven. Roem wereld uw schatten. Verlaat vergeet wat ooit je kon bekoren. Ik geef hem het ja-woord voor zijn aangericht op de dag van zijn Heerkracht. Dan zegt Rut, die deed ook zo'n eed op de dag van Gods Heerkracht. En ze zegt, zo doe mij de Heere en zo doe hij daartoe. Dat is een eed. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. Daar zal ik begraven worden. Zo doe mijn God, zo doe hij mij daartoe. Dat is een eed in de binnenkamer. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensdagen dat ik uw wet die ijverig is, die heilig is en goed door uw genade bestendig zal bewaren. We zijn dat een beetje kwijtgeraakt, maar in onze eigen traditie van het pietisme van de Puritijnen was het niet onbekend dat mensen willens en wetens, en zelfs met pen en papier. Teling schrijft erover. Om verbond te maken met God. Je had Gerrit ter Stegen in Duitsland. 1724. En ze hebben na zijn dood het papier gevonden. Vanaf heden verklaar ik mij uw eigendom tot uw beschikking, mijn heiland en heren. Het bloed ondertekend. De eed in het leger. Ja, in zijn leger. Ik ben uw knecht. De zoon van uw dienstmaagd. En dan zeg ik, dan worden er toch wel eden afgelegd in de kerk. Militaire eden, die in verband staan met dat leger van hem. Met dat gewillige volk, wat door hem gewillig is gemaakt. U kiest mijn hart, eeuwig God zijn koning. En laat u mijn tong en mond en zijn hart de diepste grond toch wel behagelijk wezen. Ik ben de uwe Heere. Dat ja-woord bij de ambtsaanvaarding is niet minder dan een eed. Dat is uitgesproken voor Gods aangezicht. Dat is hierop uw antwoord voor God en deze zijn heilige gemeente. Dat is een eed. Ik sta in dienst van de hoge God. Kan ik dat? Wie ben ik? En wie is de Heere? Houdt de Heere uw eden? Of een eed afgelegd voor Gods aangezicht. Dat houdt verband met die dag van Gods Heerkracht. Hè? Dus dat is een hart wat het ja-woord aan hem geeft. Nou, ik denk aan de uren van de belijdenis. Belooft gij dat gij door Gods genade in deze belijdenis van deze zaligmakende leerstand vastig zult blijven en nou zult leven en sterven? Daar heb je op geantwoord toch? Of heb je toch altijd uitgesteld? Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer in uw leven altijd godvruchtig, eerbaar, onberispelijk zult zijn? Dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Wat is dan op uw antwoord voor God en deze zijn heilige gemeente? En je sprak een antwoord uit voor Gods aangezicht. Het was een eed. En toen je trouwde, kort geleden of langer geleden, bekent gij voor God, hoor je het, het is een eed, bekent gij hier voor God en deze is een heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, tot uw wettige huisvrouw, hem of haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij heilig met haar zult, of met hem zult leven, haar zult liefhebben, trouw onderhouden, enzovoort, enzovoort. Je hebt ja gezegd, hè. Je hebt ja gezegd bij de doop, voor Gods aangezicht. Degenen die komen aan de tafel des Heren verbinden zich aan de Heren. Dat is ook niet minder dan een eed. Het Latijnse woord voor eed is sacramentum. Hij verbindt zich aan zijn kerk en de kerk verbindt zich aan hem. Hoe vaak heb je een eed afgelegd? Hier in Gods huis. Daar staan we, gemeente. Heb je eed gehouden? In je huwelijk, in je opvoeding, in je ambt, in je belijdenis. Ik hoop dat we vanavond, ja, er zijn jongeren, die hebben nog nooit beleid, we zijn nog jonger. Heb je nooit gezegd, Heer, als u me nou helpt, als u me nou doordeelt bij het examen of bij iets anders, dan zal ik. Heb je de Heer nooit iets beloofd? Hoe moet het? Ik kan niet zeggen dat ik mijn eed voor God heb gehouden. Weet je, dan kom ik weer terecht bij die vader die gezworen heeft. Gij zijt priester in eeuwigheid. Die Dirk Willemszoon in Asperen. Ja, die was doopsgezind. Dat op zichzelf heeft dat niet uit de hemel gehouden. Als hij in Christus geloofde. En hij stierf met grote standvastigheid, zegt de kroniekschrijver. Nadat hij zijn ziel en zijn lichaam aan Gods handen had toevertrouwd. Mag hopen dat hij ook hoorde bij dat volk wat zeer gewillig was op de dag van Gods veerkracht. Weet u, God komt terug op uw eden. En Gods kerk komt thuis, eeuwig thuis. Omdat zij hun eden hebben gehouden. Omdat God zijn eden houdt. Omdat hij zegt, ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken. We zongen vanmorgen daar op psalm. Naar aanleiding van het sterven van mevrouw Bor. En wat zongen we? Hij helpt ons als tevoren. Gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Een rouwdragende familie dat nou mag doen. Hè? Ah, je helpt ons als tevoren. Je hebt het toch gezworen, Heer. Dat u het hulpeloze te hulp komt. En dat u het verlorene zoekt. Ja, zegt vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Maar zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk stralen, zo duurzaam als de zon. Bevestigd als de maan, staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. Amen. Psalm 89, het 15e vers, 89, vers 15. Gemeente, laten we de Heer danken en bidden. O Heere, Gij zijt getrouw en de bron van alle goed. En U die zo onze zwakheid tegemoet komt en dat in rekening brengt. En het dan zo stellig wil betuigen dat U zegt, voorwaar, voorwaar, zeg ik U. Die het betuigt met een eed. Dat u de zonde en de ongerechtigheid bezoekt en het ongeloof. Zo ze in mijn rust zullen ingaan. Maar die ons ook bezwoer. Dat u geen lust hebt in de dood van zondaren. Maar in bekering. En in leven. En die uw kinderen. Die bedroefd zijn als ze zien in hun ellende op zichzelf. En u zegt, maar ik, zoals ik gezworen heb, zo zweer ik het nog. O God, geef toch dat we ons op die vaste grond leren verlaten. In u alleen, in uw Zoon, in wie gij zijt. U bent het zo volkomen waardig. Maar geef ook die hartelijke eedzwering op de dag van uw Heerkracht. Dat harten zich aan u verbinden. Zeer gewillig. Te gaan u overgeven, want dan wordt uw dienst een liefdedienst. En dan is het nooit met hoe weinig kan het toe. Maar o God, ik dien u altijd nog te weinig. U bent het zo waard, geliefd, geëerd, bemind, geprezen te worden. Zegen gij ook hen die u gezet hebben in bijzondere functies, waar ook eden aan verbonden waren. Sterk u ook hen en geef dat ze het ook gedurig van u de levende God daarin mogen verwachten. Geef ons uw heil. We dragen elkaar ook aan u op. Als er een periode aanbreekt, waarin ook reizen ondernomen worden, wil ook dan bewaren. En geef dan ook een besef, Heere, dat waar we ook heen gaan, ouderen of jongeren, dat we altijd zijn voor uw aangezicht. Dat uw dienst daar niet verwaarloosd wordt, of uw geboden, maar dat het juist ook een tijd is om daarin te meer in bezig te zijn. Wil ons bewaren, Heere, en genadig leiden dat we elkaar op uw tijd ook weer mogen ontmoeten. Wees met die rouwdragende familie. Die morgen de gang naar het graf moet maken. Wil ook hen geven al wat ze daarin nodig hebben. Zie zo in ontferming op ons neer. In gunst van omhoog. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 119 vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.